Het wettig gebruik der wet, dat was ons onderwerp min of meer de vorige keer. Omdat Paulus schrijft aan Timotheus dat men de wet wettelijk zou gebruiken, omdat de wet in zichzelf goed is. We hebben gezien dat de Bijbel zegt dat de wet is voor kinderen. Als je echt totaal helemaal geen normbesef hebt, om zo te zeggen, dan heb je daar de wet. Maar het is zeker geen middel tot zaligheid of iets dergelijks. En het is ook een misverstand dat het de bedoeling is dat de mens zou leven volgens de regelen die de wet voorschrijft. Als dat zo was, dan zou elk mens slaaf zijn van de wet. En om eens een route te nemen via de Galatenbrief, dan ben je niet vrij. En als je niet vrij bent, zul je niet erven. Dus ja, dan komt het toch niet goed. Als je wil erven, dan moet je zelf kunnen bepalen wat je doen en laten moet. Dat je daar enige kennis voor nodig hebt, enig inzicht. Ja, maar dat heet normbesef. Dat heet niet de wet of zoiets. Dat heet normbesef. Als je dat niet hebt, heb je een wet nodig. En dus als je nog een stelling nodig hebt voor een of ander proefschrift, dan moet je zeggen, ja, de toename van het aantal wetten in Nederland is omgekeerd evenredig met de hoeveelheid normen en waarden die wij nog hebben. Moet voor een wiskundige toch niet te moeilijk zijn om te volgen. Het betekent ongeveer, als je geen normen en waarden hebt, heb je wetten nodig. En het schijnt dat we steeds meer wetten nodig hebben. Dus met de normen en waarden is het niet best. Verder doe ik mijn uiterste best om niet op enige actualiteit in te gaan. Want wat ik nou net allemaal zei, dat wordt elke dag bewezen. Ja. En we lachen erom. Ja, wat moet je er anders mee? Doe maar. De wet is voor kinderen dan wel voor de onrechtvaardige, de halstarrige, de godloze, de zondaar, de onheilige, de ongoddelijke, de vader. Waar haalt hij het allemaal vandaan, zegt Paulus? De vadermoorden, de moedermoorden, de doodslagers, de roerders, die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen. En zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Gezonde leer, dat is ook onderwijs, uiteraard, net als wet als zodanig. Men heeft mij erop gewezen, ik zal niet zeggen wie het was, want het was broeder Henstra, dat er nog een ander wettig gebruik is van de wet die ik vorige keer niet genoemd heb. Dat is ook zo, maar het is van de andere aard. Kijk, als Paulus schrijft aan Efeze, ik geloof dat hij dan Efeze schreef, anders ben ik abuis. Dat de Heer een einde gemaakt heeft aan de heerschappij van de wet. Daar staat bij in vers 15 van Efeze 2. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. De vijandschap, dat is dan de tegenstelling tussen Jood en Heiden. Dat wat Jood en Heiden van elkaar scheidt. Waardoor ze niet samen in één kabinet zitten. Nou ja, daar zouden we het niet over hebben. Wat Jood en Heiden van elkaar scheidt, is namelijk de wet. Die hebben de Joden wel en de Heidenen hebben de wet niet. Volgens Romeinen 2, althans, toen maar. Maar hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet, dat is in de praktijk, gewoon in de gemeente, in zijn lichaam namelijk, teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden in inzettingen. De wet der geboden, niet geboden en inzettingen, maar geboden in inzettingen. En er staat erachter bestaande, dat hebben de vertalers gedaan. De wet der geboden bestaat uit inzettingen. Dat is maar in de praktijk een deel van de wet. Bij wet denken wij Het schijnt dat Nederlanders een Calvinistische achtergrond hebben, wat natuurlijk helemaal niet kan. Want zodra je de rivieren over bent naar het zuiden, dan is er niks Calvinistisch daar meer, hoor. Dat wordt het heel moeilijk. Maar goed. Maar het idee van wet, dat bestaat uit voorschriften en regels. We hebben het vorige keer over gehad. Dat is niet het enige. Wet is onderwijs in het algemeen. Maar het, voor zover de wet tegen ons was, dan wel scheiding maakte tussen Jood en Heiden, gaat het over de wet voor zover die bestaat in of uit, wat je maar wil, inzettingen, voorschriften, regels. En dat is slechts een deel van de wet als zodanig. Dat heb ik vorige keer toegelicht, dus dat ga ik nou niet meer doen. Er is namelijk een ander aspect aan de wet waar we eigenlijk niet over gehad hebben. Dat is wat in, wat in Hebreeën 10, moet ik even een paar bladzijden omslaan, wat dat in Hebreeën 10 heet. Daar staat, de wet heeft. 10 vers 1, Hebreeën 10 vers 1. Want de wet heeft, is bezig te hebben, hebbende een schaduw der toekomende goederen. En onder schaduw te verstaan een uitbeelding, dan wel een afbeelding, een inbeelding. Als je het lang genoeg zegt, dan kan dat ook. De schaduw geeft een afbeelding van het voorwerp waar het werkelijk om gaat. En de wet heeft slechts een schaduw, of heeft een schaduw der toekomende goederen. Niet het ding zelf. Daar staat dan beeld. Niet het beeld zelf. Dus dat beeld, woord beeld daar in het Nederlands vind ik wat ongelukkig. Omdat een schaduw geeft nou juist een beeld.
Schaduw, ja.
Maar dan moet je zeggen, een schaduw geeft een beeld van het beeld. Heb je een beetje een beeld van het beeld?
In de NBV staat gestalte.
Kijk, zo lossen ze dat op. Ja. En dat is wel zo handig. Ja. Mijn juffrouw Nederlands, die kent u langzamerhand, zou dat ook zeggen. Dan moet je een ander woord gebruiken, dan hoef je niet zo na te denken. Want wat staat hier nou? Moet je twee keer lezen. Hè? Maar goed. Ik moet daarbij vertellen trouwens dat de Statenvertalers nou niet uitmunten in inzicht in Bijbelse symboliek, hoor. Dat was in die dagen helemaal niet aan de orde of populair of wat dan ook maar. Ja, je kunt ook zeggen, daar waren ze nog helemaal niet aan toegekomen na de herontdekking van de Bijbel, om zo te zeggen. Want zo erg was het eigenlijk wel. Maar goed, maar de wet heeft een schaduw der toekomende goederen en niet die toekomende goederen zelf. Met andere woorden, de wet wijst op toekomende dingen. En ik heb je vorige keer gezegd, wet is per definitie onderwijs of gewoon wijs. Het wijst ergens naartoe, wet is leerstellig. Wijst ergens naartoe. En het wijst, deze wet waar we het over hebben, de Mosaïsche wet, wijst naar de toekomst. Dat geeft een afbeelding van toekomende dingen. En dan heet het dus een schaduw der toekomende goederen. Daaraan hebben we het woord schaduwendienst te danken. Of ik weet niet of je dat kent, omdat het enigszins toch een theologische term is dan, schaduwendienst van het Oude Testament. Nee. Ken je dat woord niet?
Nee.
Nou, drie keer woord waren waarschijnlijk dan. Ik weet ook niet of het in Van Dalen's groot woordenboek staat. Maar al die woorden die met klimaat beginnen vertegenwoordigd, die staan er gegarandeerd ook niet in. Ik zou een lijstje maken, maar ik geloof niet dat ik papier genoeg heb in huis. Maar doe maar. Schaduwbedienst heet dat. En hier staat, dat komt hier vandaan. De wet heeft een schaduw der toekomende goederen. Dat wil zeggen dus dat de wet zelf, mogen dan heilig, rechtvaardig en goed zijn. Maar een van de aspecten ervan is dat het toch doorverwijst naar wat hier heet toekomende goederen. En het heet toekomend vanuit het Oude Testament geredeneerd, uiteraard. Want in feite is natuurlijk dat die toekomende goederen reeds lang begonnen zijn. En dat geldt ook voor een begrip als toekomende eeuwen, want zo noemen wij dat dan. Maar hier in Hebreeën worden die dingen wel vaker gezegd. In dezelfde formuleringen eigenlijk. Want met name in hoofdstuk 9 komen deze uitdrukkingen nogal eens voor. Maar eigenlijk begint dat al in hoofdstuk 8, hè. In hoofdstuk 8 wordt gesproken. Het zijn interessante bijbelteksten die in het algemeen toch niet zo erg bekend zijn. Dat geldt trouwens voor de hele Hebreeënbrief eigenlijk. Maar goed, in Hebreeën 8, daar boven het hoofdstuk staat in mijn Bijbel: Christus is de middelaar van een nieuw en eeuwig verbond. Dat klopt. Hij is de borgenmiddelaar van het nieuwe testament of verbond. Dat is hetzelfde woord in de grondtekst, dus daar mag je geen verschil tussen maken. En dan vat de apostel Paulus eerst in vers 1 samen wat hij in voorgaande hoofdstukken, met name in hoofdstuk 7, reeds gezegd heeft. En hij zegt: de hoofdsom der dingen, alles bij elkaar opgeteld, onder de streep heet zoiets, hè. De essentie der dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. De term ontleent natuurlijk in de eerste plaats aan Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, staat daar, Psalm 110 vers 1 en Psalm 110 vers 4. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Zie? Nou, dat vat hij samen. Christus, de hoge priester, vers 2, bedienaar des heiligdoms. Dat wil zeggen, zoals de Oudtestamentische hoge priester dienst deed in de tabernakel en later in de tempel. Zo is Christus een dienaar van een heiligdom. De ware tabernakel heet het dan, welke de Heer heeft opgericht en geen mens. Gaat daarbij niet maar om de hemel, hoewel het dat is, maar het gaat eigenlijk om een nieuwe schepping die God maken zal. Dat is die ware tabernakel die de Heer heeft opgericht. Maar dat komt in hoofdstuk 9 alsnog aan de orde. En dan komt er een toelichting, vers 3. Want een iegelijk hoge priester, elke hoge priester, maar ik vind een iegelijk vind ik ook mooi, hoor. Een iegelijk hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren. Onder het oude verbond namelijk, onder de Mosaïsche wet. Waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. Want indien hij op aarde ware, indien Christus op aarde was, zo zou hij zelfs, de S mag er ook af, als je het mij vraagt, want dat is echt wat het betekent, zo zou hij zelf, zou je zelfs, geen priester zijn, terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren. De Heer Jezus in zijn aardse loopbaan, ik weet dat het anders geleerd wordt, maar ik denk niet dat ik daarop in hoef te gaan. Staat gewoon in de Bijbel: indien hij op aarde ware, zou hij zelfs geen priester zijn. Er waren priesters op aarde. En de Heer Jezus heeft op aarde geen priesterlijke functie vervuld of niks. Dat kan helemaal niet. Want het priesterschap is een officiële instelling. En is op grond van een officiële aanstelling. En dat is een aanstelling die loopt via het erfrecht. Namelijk via de afstamming van Aaron uit Levi. En de Heer stamde daar niet vanaf. En in het vorige hoofdstuk, dat is dezezelfde bladzijde in mijn Bijbel, staat uitdrukkelijk vers 13 van hoofdstuk 7. Want hij over wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft, want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. Punt. De Heer was geen priester, dat kan niet, want hij was uit Juda. En daarmee niet uit Levi. Een dubbele paspoort hebben wij pas uitgevonden, kort geleden. Dus, toch? Ja. En dat sluit aan dus bij hoofdstuk 8, vers 4. Indien hij op aarde waren, zo zou hij geen priester zijn, terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren. Onder de wet waren er priesters. Dat was de Heer Jezus niet, op geen manier. En van die priesters onder de wet staat, vers 5, welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Dat wil zeggen, die oudtestamentische inzettingen van het priesterschap en hun werken, de verwijzing is primair naar hun rituelen, die zijn dienstbaar aan de hemelse dingen. Dat wil zeggen, het zijn priesters die op aarde hun werk deden, ook in de dagen van de Heer Jezus, maar zij dienen de hemelse dingen. Heb je dat? Zij zijn daar namelijk afbeeldingen van, en dat staat in de volgende zin, een prachtige zin, gelijk Mozes, door, en Mozes, daar wordt de wet naar genoemd, hè, met al zijn inzettingen, het heet de wet van Mozes, en de Heer Jezus zelf gebruikte de term menigmaal, dat hij zei, Mozes heeft gezegd, of Mozes heeft u geleerd, maar ik zeg u, enzovoorts, hè? Ja. Gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was. Mooie term, hè? Door goddelijke aanspraak vermaand. Die komt later voor in Hebreeën 11. Bij Noach. Die was door goddelijke aanspraak vermaand dat hij de ark zou bouwen enzovoort. God had het gezegd. Dat zo. Nou, Mozes was door goddelijke aanspraak vermaand als hij de tabernakel volmaken zou, voltooien zou, van begin tot eind namelijk. Want zie, zegt hij, dat wil zeggen, de goddelijke aanspraak zegt tot Mozes, zie dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. En ik weet niet of u die zin begrijpt. Maar ik weet dat er gedacht wordt dat daar in de hemel een maquette stond van de tabernakel of zo. Ja. En dat Mozes daar naar mocht kijken en eromheen. En dat de Heer zei, nou goed, dit is het model, dat is een afbeelding. En dan moet je dat op aarde gaan maken. Of zo. Maar in de context is het precies het tegenovergestelde. Hij zag wel wat daar, maar niet een verkleinde versie of een afbeelding of een schaduw. Hij zag het originele ding. En op aarde moest hij dat uitdrukking geven, daar uitdrukking aan geven. Zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Maar wat de apostel hier uitlegt is dat al die aardse dingen, dat is dus inclusief de hele tabernakeldienst, de afbeelding is, de uitdrukking is van hemelse dingen die Mozes gezien heeft. En die hemelse dingen zijn hoger van aard en in rangorde dan de aardse dingen. En het volgende punt is dat van die wettische instellingen tegelijkertijd, heb ik net gelezen in hoofdstuk 10, dat die aardse dingen een schaduw zijn van toekomende goederen. Dat betekent dat die hemelse dingen in de toekomst op aarde geïmplementeerd zouden worden. En in afwachting daarvan vinden we hier op aarde onder de Mozaïsche wet daarvan één afbeelding. Heb u dat? Misschien moet ik er, maar ik weet niet of het er makkelijker van wordt of niet, maar misschien moet ik erbij zeggen dat wij geneigd zijn de zogenaamde typologie of symboliek, want voor mij maakt het niks uit, is dat hetzelfde. Wij moeten ervan af dat we aan de ene kant het type hebben, meestal zegt men, en aan de andere kant het antitype. Wat ook niet klopt namelijk, want antitype is niks anders dan een type. Alleen met een voorzetsel ervoor waardoor het woord sterker wordt, meer gewicht krijgt. Want of je nou een beeld hebt of een voorbeeld, maakt geen verschil hoor. Of er nou een voorzetsel voor staat of niet. Wat ik bedoel te zeggen is dit, dat in de symboliek gaat het niet om, hier heb je een symbool en het is een uitbeelding van dat. In de symboliek is het andersom ook zo. Dat wil zeggen, of het nou van de een naar de ander gaat of van de ander naar één, dat maakt geen verschil. En bovendien gaat het van de een naar de ander en daarna nog een ander en nog een ander en nog een ander. Dat wil zeggen, die symboliek dat bestaat uit bepaalde structuren, bepaalde vorm, en die bepaalde vorm herhaalt zich. Heb je dat? Ik bedoel, de boom der kennis des goeds, oh, neem ik een moeilijk voorbeeld. De boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens, wat blijft wel binnen het kader van dit onderwerp. Boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens zijn een type van Esau en Jacob. Esau en Jacob zijn een type van Ismaël en Isaac. Ismaël en Isaac zijn een beeld van Israël en de gemeente. De boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens zijn een beeld van Israël en de gemeente. Van de wet en de genade. Van Sinaï en Sion. Van Jeruzalem beneden en Jeruzalem boven. Noem nog eens wat. Ik bedoel, die twee die dan steeds verwisseld worden, weet je wel, in de Bijbel. Dat herhaalt zich eindeloos. Nou ja, dat weet ik niet zeker, maar of het eindeloos is. Maar bij wijze van spreken. Daar komt zoveel voor. Zie? Dat gaat alle kanten op. Dat zijn steeds dezelfde verhoudingen. En je komt ze steeds opnieuw tegen. En steeds in een andere vorm, in een andere kleur, andere grootte. Maar er blijft hetzelfde plaatje, er blijft hetzelfde schema. Heb je dat? Dat is wat je hebt in de... Ja, wat nog hebt in de... Ik moet sneller praten gewoon. Nee. Dat is wat kenmerkend is in kom er zo niet uit. Maar ga doorpraten. Dat is wat kenmerkend is in de kunst. Er moet structuur in zitten. Dat is wat ik... Oké, wat ik heb tegen moderne liederen. Er zit geen structuur in. In de muziek niet en in de tekst ook al helemaal niet. Er zit geen... Het gaat nergens naartoe. Het sukkelt maar aan. Nee, dat is serieus. Er hoort structuur in te zitten. Dat wil zeggen, een motief hoort erin te zitten. En een motief... Zonder loco dus, hè. Motief is beweging. Dat betekent het. En er hoort beweging in te zitten. Dus een bepaalde figuur in de muziekentoon. En dat herhaalt zich een eindje hoger, een eindje lager. En soms heb je dan ook nog, als de fuga is of zo, dan herhaalt het zich, maar dan zit het net omgekeerd. Of zo. Of je hebt in de bovenpartij loopt de partij omhoog en in de onderpartij, de bas, loopt hij precies de andere kant op. Naar beneden en het loopt tegen elkaar in. Maar het zijn dezelfde structuren, zo motiven, die zich herhalen. Maar dat heb je in de beeldende kunst ook. Motieven die zich herhalen. En anders is het niks. Dat is echt waar. En in de... Ja, beeldende kunst. Alle andere kunst is beeldende kunst. Dus het wordt dan, niet in schilderkunst, maar ook in de beeldhouwkunst, in de architectuur en weet ik veel. In de natuur heb je dat ook. Steeds dezelfde structuur. Het herhaalt zich eindeloos op alle mogelijke manieren. Dat is de aardige, dat is de samenhang die erin zit. Dat maakt het tot een geheel. Maar ja, u weet wat wij met de wereld gedaan hebben. We hebben hem in stukjes gehakt. In kleine onderdelen, in moleculen en in atomen. En zelfs die splitsen we nog. Enzovoort. En alle verband gaat er dan uit. doen ze met de Bijbel ook. Nemen ze één tekst of één woord uit de Bijbel. Ik kan er een heel verhaal over, maar slaat allemaal nergens meer op. Omdat het volledig uit een verband gehaald is. En dan betekent het niks. En daarom kun je er alle kanten mee op, omdat het toch niks betekent. Dan noemen we het academisch. Het is zeer geleerd, maar je hebt er niks aan. De andere kreet is dan heel interessant, maar gaat u verder. Let op het maar ertussen. How interesting, zei de Engelsman. Toen we ze vroegen, maar wij zijn op zoek naar de Jesus well. Die moet hier toch ergens zijn. Jesus well. Ja, zei mijn broer, daar komt omdat volgens de legende is Jezus hier geweest. En dan moet hier op het terrein moet ergens zo'n bron zijn. How interesting, zei hij. Nou, en nou wegwezen, want we moeten verder met golven. Want het was midden op een ontiegelijk grote golfbaan. Ik geloof bij de 8e hole of zo dat het daar ergens was. Tegenwoordig hebben ze de bordjes bijgezet. Maar dat even, how interesting. Ja, niet dus. Nou goed, maar wat wij moeten begrijpen is dat wat Mozes gezien heeft op die berg, dan moest hij op kunstzinnige wijze, want dat is het dan, hè? Vormgeven, dat is altijd kunstzinnig. Als je abstracte dingen moet vormgeven, moest hij vormgeven in de stof, in de materie, zodat de dingen werden vastgelegd als het ware. Dus dan krijg je niet een wetenschappelijke verhandeling, verbaal van wat Mozes gezien heeft. Je krijgt een kunstwerk dat daarop gebaseerd is. Vandaar dat al die onderdelen van de tabernakel op een of andere wijze een betekenis hebben. In de materialen die gebruikt zijn, de manier waarop het aan elkaar hangt en wat het maar is. En dat blijkt ook zo te zijn. Alleen ja, symboliek blijft wat moeilijk als je niet echt weet waar het over gaat natuurlijk. Maar dat was ook niet de bedoeling van. Het was ook niet de bedoeling dat daarin hemelse dingen werden geopenbaard. Het was de bedoeling dat daarin hemelse dingen werden vastgelegd. Dat wil zeggen zodanig dat als het één keer vervuld zou worden in de toekomst, dat je terug zou kunnen kijken en zeggen, kijk, maar het lag al vast. Het zat al, was al vastgelegd in de vormen. En kleuren soms, maar in de vormen van de Oud-Testamentische dienst enzovoorts. En dat is wat Paulus nou zegt. Kijk, in dit wat hier verder volgt, dat is in hoofdstuk 9. Moeten we even kijken of ik een beetje bij de les blijf. Maar wat nou verder volgt, dat is in hoofdstuk 9. Daar zegt de apostel dan ook, ja, het oude verbond had weliswaar ook religieuze inzettingen, wetten. Dat is vanaf hoofdstuk 9, vers 1 is dat. En dan heeft hij het over, want de tabernakel was toebereid. Zo had ook wel het eerste verbond rechten van dienst. Dat wil zeggen religieuze inzettingen, rituelen, verplichtingen. En het wereldelijk heiligdom wat erbij hoorde, want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbrood, welke genaamd wordt het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen, hebben een gouden wierookvat en de aard des verbonds om het goud overdekt, in welke was de gouden kruik waar het man in was en waar de staf van Aaron die gebloeid had en de tafel en de spons. En bovenover deze ark waren de cherubijnen der heerlijke die het verzoendeksel beschaduwen. En waarom las ik het nou zo snel? Nou, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Dus ik heb maar even afgeraffeld. Daar gaat er niks over zeggen. Daarna ga je zoeken in de Bijbel wie er dan wel wat over gezegd heeft. En dan vind je het niet. Tenminste, ik heb het tot op heden niet gevonden. Maar ja. Wat heeft Paulus dus gezegd? Dat al deze dingen die hij opzonde, en die ik nou even afraffelde, dat die al die voorwerpen in de, al die onderdelen van de tabernakel en tabernakeldienst, dus in zichzelf een betekenis hebben. En dan zegt hij van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Maar dat kan hij alleen zeggen omdat het best mogelijk is voor hem om van stuk tot stuk van al die dingen wat te zeggen. En het is dan uiteraard niet hoe het gebruikt moet worden, want dat staat minstens in Duplo, in de Torah, in de boeken van Mozes. Minstens twee keer tot vervelens toe. Want je krijgt daar eerst de instructies hoe het gebouwd moet worden. En dan, dat is een heel eind. En als je dat gehad hebt, komt de verslag van hoe ze het gebouwd hebben. Dan wordt het allemaal herhaald. Dus dan staat het nog een keer het hele verhaal in de Bijbel. Zo van, ja, nou weten we het wel. Wat ook niet waar is, want zoveel heb je er niet aan. Want de details kennen we nou nog niet natuurlijk. Maar het staat wel allemaal in de Bijbel. Maar al die dingen, die staan in de Bijbel omdat ze een overdrachtelijke, geestelijke betekenis hebben. Een uitbeelding zijn van wat in ieder geval in die dagen beschouwd moet worden als hemelse dingen. Maar het heet tegelijkertijd ook toekomende goederen. Want lees maar even mee dan, hier in hoofdstuk 9... Daar staat dan van de Hebreeën, deze dingen nu al dus toebereid zijnde van de tabernakel. Al dus toebereid zijnde, dan moet ik toch natuurlijk voor de volledigheid even zeggen, dat die tabernakel, zoals hier ook staat, bestond uit twee vertrekken, heet dat. Twee kamers. Als je binnenkomt, heb je het zogenaamde het heilige, waarin dan stond inderdaad de tafel, de toonbroden, de gouden kandelaar en het reukofferaltaar. Zei het dan dat het reukofferaltaar staat voor het tegenover de deur hangende gordijn. Dat heet dan het tweede voorhangsel, want de deur is ook een voorhangsel, een gordijn namelijk. Het is allemaal portable, dit. Nou goed, maar in het heilige kun je dus in... Links de kandelaar, rechts de toonbrood, rechts voor je uit het reukofferaltaar. Dan een gordijn. En daarachter mocht niemand komen. En dat daarachter heet het heilige der heiligen. Het allerheiligst. Of hoe het maar genoemd wordt dan, met een hebreïsme. Het heilige der heiligen. En daarin stond, want dat is wel gemeld wat erin staat... Daarin stond de ark des verbonds. Dat is een kist dus, want een ark is een kist. De kist des verbonds met daarin in elk geval de twee stenen tafelen. En daaraan verbonden trouwens ook de staf van Aaron en de gouden kruik met manna.
De manna staat hier met een hoofdletter. Wat dat bedoelt voor de Heer Jezus?
Waarschijnlijk, ik weet niet waarom ze dat kiezen met een hoofdletter. Er staat hier ook met een hoofdletter. Ja. Maar ja, dan hadden ze de staf ook wel met een hoofdletter mogen schrijven. Nee, dat komt waarschijnlijk omdat in Johannes 6 staat dat de Heer zegt... Ik ben dat brood dat uit de hemel is. Uw vader hebben de manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Maar ik ben dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Maar toen maar. Overigens, de kruik met mannen en de staf van de Aaron. Volgens het Grieks kun je zeggen dat was in de ark des verbonds. Ik vind het een pracht van een tekst, omdat je er een en ander van kan leren. Maar in het Nederlands kun je niet zeggen dat het was in de ark des verbonds. Je kan het niet één op één vertalen. Dat komt omdat het Grieks in, het Griekse woordje en, dat is... Grieks voor ons woord in heeft een veel ruimere betekenis dan ons woord in. In het Griekse woord betekent het hoort bij elkaar. En wat er in wat is, dat maakt weinig uit. Of u nou in Christus bent of Christus in u, dat maakt in de praktijk niet het minste verschil. Je kan het zo zeggen. Maar ja, of het water in het kopje is, dat kan. Maar het kopje in het water, dat is een heel ander ding dan ineens. Hè? Dus ja, wij kunnen dat in het Nederlands niet omkeren. Maar in het Oude Testament staat dat in de Ark des Verbonds niets anders was dan de twee stenen tafelen. En de kruik met mannen en de staf van de Aaron waren gepositioneerd bij de Ark des Verbonds als daarbij behorend. Als attributen van de Ark des Verbonds. Omdat ze allebei de uitbeelding zijn van de Messias als de opgewekte. Het was dood, maar het is levend geworden. Dat is het eigenlijk. Nou ja, en op die Ark des Verbonds was dan nog dat deksel met de cherubijnen, de cherubs. Daarop die een uitbeelding zijn van de heerlijkheid van Christus. Daarom heten ze de cherubijnen der heerlijkheid. Daar staat het dan wel bij. Maar het zijn dus twee vertrekken. En het achterste vertrek, het heilige der heiligen, was afgesloten. Deze dingen, vers 6, al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel, in het heilige dus, noemen wij het, te allen tijden, dat wil zeggen altijd, om de godsdiensten, om de diensten die uit vers 1, om de verplichtingen, de religie te volbrengen. Zij moesten namelijk de tafel, de toonbroden onderhouden en de gouden kandelaar onderhouden, zodat die altijd bleef branden. En bovendien het reukofferaltaar, want daar moest ook altijd vuur op in stand gehouden worden. Dat was 24 uur dienst dus, hè? Maar in de tweede, dat wil zeggen in het heilige der heiligen, ging alleen de hoge priester. En dat eenmaal des jaars. En niet zonder bloed. Hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waarom was dat zo? Waarom was dat vertrek dicht en waarom ging er maar eenmaal per jaar alleen de hoge priester naar binnen om verzoening te doen voor zichzelf en voor des volks misdaden? Dat zegt de volgende vers. Daar staat, waarmede de Heilige Geest, die de auteurs wordt geacht te zijn van al deze dingen, de kunstenaar en bouwmeester, de Heilige Geest. U weet toch, hoe heetten die mannen ook alweer? Bezaliel en Aholiab. Dit waren de lui die verantwoordelijk waren voor de praktische uitwerking van het een en ander. En er staat bij dat ze door de Geest daartoe bekwaamd waren. Hè? Nou ja. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar was, zolang de eerste tabernakel nog stand houdt. He? En dan zou men ook nog uitdrukkelijk moeten lezen Leviticus 16 vers 17 erbij. Want het idee van alleen de hoge priester is wel degelijk dat als die hoge priester eenmaal per jaar met dat bloed van stieren en bokken en wat het maar was, het heilige der heiligen inging, dan mocht er niemand aanwezig zijn in het heilige. En in het heilige der heiligen werd het hele jaar door officieel 24 uur per dag dienst gedaan. Of er echt altijd iemand was, weet ik ook niet. Bovendien, die dienst die vervoerde ze helemaal niet uit, hoor. Dat was alleen het voorschrift. En de Heer klaagde dat ze zich aan de voorschrift helemaal niet gehouden hebben. Dus dan, doe maar. Maar het gaat om het voorschrift. Daar moest altijd dienst gedaan worden. Behalve op de grootste dag van het jaar, Grote Verzoendag. Dan moest iedereen daar wegwezen. Het staat er echt in Leviticus 16. Dan moest iedereen daar wegwezen, want het was Grote Verzoendag. En dan werd de dienst gedaan door de hoge priester alleen. Niet in het heilige, maar in het heilige der heiligen. Heb je dat nog? En hier wordt het voorgesteld alsof het uiteindelijk alleen maar gaat om de dienst van de hoge priester in het heilige der heiligen. En dat de dienst in het heilige door de priesters alle dagen slechts een verhindering was voor het werk van de hoge priester die eenmaal per jaar het heilige der heiligen in moest. Heb je gevolgd wat hij zei? Waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Zolang het dienst gedaan werd in het heilige, was de weg naar het Heilige der Heiligen afgesloten. Dat is het idee. En dat het eenmaal per jaar was, dat staat in de volgende verse, dat komt hier ongeveer hierop neer, dat eenmaal, ooit een keer, maar dan ook echt maar één keer en niet per jaar, maar once and for all, eens en voor altijd, de weg naar het Heilige der Heiligen opengemaakt zal worden. Letterlijk, dat is helemaal van geen belang. Het gaat om dat het eerste heiligdom een uitbeelding was van de dienst onder het oude verbond, constant, maar dat iedereen die daar weet van had, moest ook weten dat ooit een keer dat gordijn, het voorlangste zou opengaan en dat daarmee een nieuw verbond zou aanbreken en daarmee de vervulling van de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan had. Hebben u dat nog? Heel de dienst in het Heilige der Heiligen is een uitbeelding van, ja, maar het is er nog niet. Er moet iets beters komen dan dat. Zie? En niet een dienst voor het volk als zodanig. Hoge priester, alleen. Nou ja. En dan staat er dus, vers 9, vers 8 nog steeds, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. De eerste tabernakel, welke was een afbeelding. Daar komt hij weer, hè? Een afbeelding. Een schaduw. Welke was een afbeelding voor dien tegenwoordige tijd. Dat noemen wij gewoon de toenmalige tijd. Niet deze, die tegenwoordige tijd. Het oude verbond, de tijd onder de wet. In welke gaven en slachtoffers geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. Want die offers onder het oude verbond konden niet heiligen of reinigen. Dat staat er wel elke keer, dat dat zo moest om gereinigd te worden. Als men onrein was, moest men offers brengen in de tijd, dat weet u toch allemaal. Maar wat hier nou staat, is dat het helemaal niet kon. Het is slechts symboliek. Het is de uitbeelding van iets wat veel later pas gerealiseerd zal worden onder het nieuwe verbond. Als het voorhangsel open is, alleen de strekking van de Hebreeënbrief is dat als het voorhangsel open is en de weg tot het heiligdom open is, dan betekent het dat de dienst onder het oude verbond, der wet, in het heilige dus, gestopt is. En dat is de oproep aan de lezers van dit Bijbelboek. Wij leven niet onder de wet. Wij leven niet. De wet is heilig. Het is een heiligdom. Er is een dienst in het heiligdom. Enzovoort. Zijn rechten van dienst. Van Gods wegen ingesteld. Maar het is over. Want het heeft zijn functie gehad. Het is vervuld geworden. Toen het voorhangsel openging. En wij denken dan. Ja, alleen de hoge priester ging daarin. En u weet toch dat ze een touw aan zijn enkel bonden. Voor het geval dat hij buiten westen, of want hij liep naar het westen, dat weet u toch, van oost naar west, dat hij buiten westen zou geraken, dan wel anderszins hem zou wat overkomen, dan konden ze hem aan het touw gewoon weer eruit trekken.
Dat staat daar dus.
Nee, dat staat daar. Nee, maar het is bekend. Dat, ja, dat wordt ergens beschreven, dat het Joodse gebruik was. Ooit, dat moet dan uiteraard pas na de ballingschap geweest zijn, want eerder heeft men die dingen nooit gedaan eigenlijk. Hè? Of nauwelijks, laat ik het dan voorzichtig zeggen. Maar dat eenmalige, dat is dus de uitbeelding van hoe eenmaal dat nieuwe verbond zou aanbreken. En het idee was, alleen de hoge priester doet dat, maar Paulus voegt hieraan toe in de Hebreeënbrief dat aangezien onder het nieuwe verbond die hoge priester Christus namelijk, naar de ordening van Melchizedek, is ingegaan in het Heilige der Heiligen achter het voorhangsel, volgens hoofdstuk 13 enzovoort, op een vers en levende weg. En aangezien hij zijn volk vertegenwoordigt, en wij zijn volk zijn, omdat wij zijn hemelse roeping deelachtig zijn, hoofdstuk 3, kunnen we dus met vrijmoedigheid ingaan, u en ik, op een verse en levende weg, welke hij ons heeft ingewijd door zijn vlees. Want zo staat het dan in hoofdstuk 10. Heb u dat nog? Als de hoge priester daar welkom is en hij vertegenwoordigt het volk, dan mag het hele volk dus mee naar binnen. Hetgeen toen niet kon, want het was een dienst die uitgevoerd werd onder het oude verbond. Maar onder het nieuwe verbond ligt dat dus anders. Dat is de uiteenzetting. En dus staat er, die eerste tabernakel, het heilige, was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen, rechten namelijk, rechtvaardigmakingen des vleeses, die opgelegd waren tot op de tijd der verbetering. De tijd der verbetering betekent een betere tijd. Dat is de Nieuw-Testamentische tijd. Want u kent het principe, nou ja, misschien niet, dan leg ik het u uit. De uitdrukking betere tijd, dat is dus tijd is het zelfstandig naamwoord en beter is het bijvoeglijk naamwoord. Dat is wat zwakker. Tijd, wat voor tijd? Betere tijd. Maar als je dat beter wilt benadrukken, dat woord beter, dan vervang je het bijvoeglijk naamwoord door het overeenkomstige zelfstandige naamwoord. Bijvoorbeeld de beloofde Heilige Geest. Als de klemtoon moet liggen op beloofd, dan zeggen wij, nou, de Heilige Geest die beloofd was, dat is iets sterker. Maar het Statenvertaling zegt dan, of het Grieks zegt dan, de Heilige Geest der belofte. Dan wordt het een zelfstandig naamwoord, de belofte. Heb je dat? Nou, dat gebeurt hier ook. Tijd der verbetering is betere tijd met de nadruk op beter. De betere tijd. En dat staat tegenover die tegenwoordige tijd. Uit vers 9. De toenmalige tijd. En deze dingen waren opgelegd. Deze voorschriften waren opgelegd. Tot die betere tijd die komen zal. Waarvan deze dingen een uitbeelding zijn. Zie? Kortom, dit is allemaal onderdeel van de wet. Wij noemen dat dan de rituele wet of de ceremoniële wet, wat u maar wil. Maar die is net zo, die kun je net zo goed toepassen en ook inderdaad legitiem, wettig. Het is namelijk een uitbeelding van een betere tijd waarin wij tegenwoordig leven. Of anders heet het de toekomende tijd. Maar ik kan beter het gewoon doorlezen. Want er staat vers 11, maar Christus... Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, dat is van die betere tijd, de tegenwoordige tijd. Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, nu die er is, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. En als ik alle tussenzinnen weglaat, dan is het gewoon, maar Christus gekomen zijnde is
eenmaal ingegaan
in de zin van eens en voor altijd. Christus is eenmaal ingegaan door zijn eigen bloed. Dat is levend en wel uiteraard, hè? Ja. Is eenmaal ingegaan in het heiligdom en daarmee een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Met andere woorden, hij is ingegaan en het is nog steeds Grote Verzoendag. Het is Grote Verzoendag. Duurt wat lang. En in de toekomst komt hij alsnog naar buiten in overeenstemming met de voorschriften van de Grote Verzoendag. Als de hoge priester dan weer naar buiten kwam, moest hij het volk zegenen. En hier staat, vers 28, laatste vers. Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijn om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. Met andere woorden, wat hier besproken wordt, is in ieder geval van toepassing op onze tegenwoordige tijd. En de vraag is, waar is de Heer dan? Is in de hemel. Dat wil zeggen aan de rechterhand Gods. Hij is onze hoge priester. Hij doet verzoening. Nee, niet voor de wereld. Voor zijn volk. Voor de wereld heeft hij gedaan, maar niet als hoge priester. Toen was hij geen hoge priester, toen hij op aarde was. Aan het kruis was hij ook geen hoge priester. Ook geen priester, helemaal niks. Trouwens, er staat nergens in de Bijbel dat het de bedoeling is dat een priester sterft. Sterker nog, het staat precies andersom. Er staat, ze werden door de dood verhinderd te blijven. Dat staat ook hier in de Hebreeënbrief. Dat zijn allemaal misverstanden. Maar waar het mij alleen maar om gaat, is dat dus uiteengezet wordt hoe inderdaad dat oude verbond en de inzettingen daarvan profetisch van aard zijn en tegelijkertijd kunstzinnig van aard. Want u kent het verschijnsel dat ook een act die opgevoerd wordt beschouwd wordt als een kunstwerk. Dat hebben we toch? Je weet, mensen beschilderen zich of zoiets. En beschouwen zichzelf dan als een kunstwerk of zo. Broeder, ze doen gekke dingen tegenwoordig. En er is wat voor te zeggen. Zolang het iets uitbeeldt, is het te beschouwen als kunst. En als kunst niks uitbeeldt, dan is het gewoon...
kunst. Als je weet dat
het
is het kunst.
Dat is tegenwoordig wel, ja. Dan is het een appel. Maar ja...
Het is een appel, ja.
Zo maar weer. Laat ik daar niet verder op ingaan, want jongen, wat een win. Onze moderne kunst geeft uitdrukking aan het gebrek aan normbesef, wat er eerst onder de mensheid. Onder de mensen. In onze cultuur. Het drukt zich uit in de kunst. Het is niks. Wat stelt het voor? Dat mag je zelf weten. Nou, niks dus. Want als het niet voorgesteld wordt, dan is er niks gesteld of voor, dan betekent het ook niks. Dan is het toevallige samenloop van omstandigheden. Je gooit de laken op de grond en je gooit er een paar emmers verf overheen. Weet ik. En dan laat je de hond erdoor lopen of een aap, weet ik het.
En, tegen de wand.
Of tegen de wand en dan druipt het zo uit. En dan verkoop je dat voor een goed bedrag en dan zeg je het is kunst. Wat stelt het voor? Niks. Dus impressionisme. Wat stel je voor? Nee, je moet indruk op je maken. Je mag het zelf weten. Ja, die spelletjes ken ik. Dat doen ze bij de psychiater.
Ja, met die inktvlekken.
Met de inktvlekken, ja. Inktvlekken weet wel, is dat, ja. Jongens. Maar ik weet dat toen ik nog op school was, hetgeen dus in het vorige millennium was in elk geval, toen deden medeleerlingen dat ook. Hè. Bij de tekenlessen, dan moest je vrij tekenen. Die maakten ook van die abstracte dingen, een geklungel. Ik zag er ook niks in. Maar echte tekening maken kon ik ook niet, hoor. Geef mij maar een fotocamera. Dat is, hè? Ja, dan heb je vast wat. En dan kun je altijd nog zeggen, nou, een beetje meer licht of een beetje meer donker. Of daar wat licht en een andere uitsnede en dan focussen. Daar kun je dan wat mee. Maar als, het helemaal, als je van de grond af aan wat moet maken, dan... Ik kan het echt niet. Maar toch maar. Hoeft ook niet, hè. Maar dit is kunst, zo'n ceremonie is kunst. Tot vandaag is dat zo. En of het wordt uitbeeld. Vraag het maar bij de Joden. Want die hebben nogal wat van die rituelen. En natuurlijk kennen wij de Romeinse kerk, die barst van de rituelen. En bij elke handeling hebben ze een verhaal. Dat betekent allemaal wat. Je weet, met zo'n ding zwaaien, met zijn vaterkwast en weet ik het... Ja,
zeker.
Ja, en waarom die meter eigenlijk een vissenkop is en zo. Dat, ik spreek er niet respectvol over, maar hoe moet je het dan zeggen? Ze hebben er altijd een verhaal bij. En de kleur van de tabbert enzovoort, veranderend in de loop van het jaar. Dat heb je in het protestantisme trouwens ook. Ja, dat heeft ook allemaal een betekenis. Het is opvoeren van een act. En daar is ook eigenlijk niks tegen, zolang het wat betekent. Zolang het uitbeelding is van de waarheid. Maar ja, als het dat niet is, dan, of als dat geen rol meer speelt, of niet overgedragen wordt, of wat dan ook, ja, dan is het dus gewoon niks. De Heer zegt, ik walg van uw offeranden en van uw liefdemalen enzovoort. En die opveranderende slachtoffer heb ik niet gewild. Terwijl wij kunnen bewijzen dat de Heer het wel gewild heeft. Maar het staat dat de Heer zegt, ik heb het niet gewild.
Ja, niet zoals zij het deden.
Als het alleen maar dat is en er niks achter steekt, dan is het niks. Nee. Nou ja. Toekomende goederen dus. Toekomende tijd. En wat is meer zei. Maar dat wordt hier dus inderdaad naar voren gebracht. Met name hier in deze Hebreeënbrief. In vers 23, want u hebt Hebreeën 9 nog voor u liggen. Daar staat het ook in vers 23. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemel zijn door deze dingen gereinigd werden. Het waren allemaal voorbeelden. Maar de hemelse dingen zelf worden gereinigd door betere offeranden dan deze. En dan wordt gezegd dat Christus niet maar ingegaan is in het heilige der heiligen, zijnde de uitbeelding van het nieuwe verbond. Maar ook dat hij is ingegaan in het heilige der heiligen, namelijk in de hemel. En dat is wel aardig, dat is vers 24. Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het welk is een
beeld.
Komt hij weer, tegenbeeld. En dat is het woord beeld, typos, type, maar dan met anti ervoor. Maar dat blijft nog steeds een type, dus niks anders dan dat. Alleen het woord krijgt nu meer gewicht. Het is een tegenbeeld van, wij leggen automatisch nu ook de klemtoon op tegen. Omdat het woord beeld zou genoeg geweest zijn. Maar het gaat juist om de, dat het niet hetzelfde is. Hè? Het is een tegenbeeld van het ware heiligdom. Hij is namelijk ingegaan in de hemel zelf. Zodat dat ene symbool, om zo te zeggen, dat de hoge priester ingaat eenmaal per jaar in het heilige der heiligen, een tweevoudige betekenis heeft. Namelijk, één is, het is het ingaan van het nieuwe verbond en de beëindiging van het oude. Oké, andersom. Het is de beëindiging van het oude verbond en het ingaan in het nieuwe verbond. Maar tegelijkertijd is het een uitbeelding van hemelse dingen. En dat is dus specifiek onze bedeling, waarin de Heer een werk doet, niet met betrekking tot de aarde, maar met betrekking tot de hemel, want hij verzamelt zich een volk van eerstgeborenen, gemeente van eerstgeborenen, die in de hemel zijn opgeschreven. Dan moet ik weer een bladzijde omslaan. Nou ja, twee, want zo staat het dan in vers 23 van Hebreeën hoofdstuk 12. Maar ik neem aan dat die dingen langzamerhand toch wel duidelijk zijn. Dat plaatst de wet dus aan de ene kant op een voetstuk. Zo van, het is rijk aan profetische betekenis. In ieder geval de ceremoniële wet waar we het nu over hebben. Aan de andere kant moet je ook zeggen, maar het is wel gedateerd. Het hoort in het museum thuis, want wij leven in de dagen van de vervulling daarvan. En we kijken daarnaar, als het ware. En het herinnert ons aan de positie die wij innemen. Niet in het heilige, maar in het heilige der heiligen. Rechtstreeks verbonden met degene die op de troon zit. Want dat is de betekenis eigenlijk van het verzoendeksel. Uitbeelding van de troon der genade. Zo heet het dan ook hier in Hebreeën hoofdstuk 4. Nou, en dan noem ik nog één tekst. Al zijn er veel meer die dezezelfde strekking hebben. Dat is uit Colossens hoofdstuk 2. Ik las u er straks Efeze 2. En dit is de parallel daarvan. Het ging over geboden die inzettingen zijn. Hier staat niet, hij heeft de vijandschap er niet gedaan. Hier staat 2 vers 14 van Colossense. Hij heeft uitgewist het handschrift dat tegen ons was. Dat is de Joodse wet. Dan wel de Mozaïsche wet, voor zover het wat anders is. uitgewist hebbende het handschrift. U weet handschrift, dat je schreef niet op papier, dat is veel te kostbaar. Je schreef in kleitabletten. Dat is voor speakbriefjes en voor een boodschappenlijstje. En voor dat is het makkelijkste, je schrijft en dan veeg je het weer uit. Maar ik heb nog moeten leren schrijven met een griffel op een lei. Weet je dat? Of het echt een lei was? Ik geloof het wel, ja.
Dat schrijft het niet.
Nee, hè?
Nee,
en dan veeg je het gewoon weer uit. Dat was nog eens handig. Tegenwoordig hebben we een tablet. Dan kunnen we dat ook op. Hè. Schrijven zo, zelfs met je vinger gewoon. Dat is goed voor de ontwikkeling van een mooi handschrift. Maar toen maar even.
Dat je bij een grootjespen. Een raam.
Ja.
Ja,
ik denk meteen aan de inktlap. Die afgeeft je handen onder de inkt. Maar ja, je moest wel leren toen, hè. Heb ik ook nog moeten leren, ja. Daarna kwam de kroontjes binnen. Ja, maar wij kunnen dat nou, hè. Wij kunnen dat tenminste. Jij bent niks aan, maar wij kunnen dat. Toen maar. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was... tegen de Joden, in inzettingen, staat hier precies hetzelfde, inzettingen, in de zin van voorschriften, wetten, dat handschrift is uitgewist, dat is beeldspraak, betekent dat die inzettingen niet meer zijn, achterhaald zijn, dat is, wij leven niet meer onder het oude verbond en die inzettingen zijn ook achterhaald. En dan zegt hij erbij, was dat dan tegen ons, het handschrift dat tegen ons was, en dan corrigeert hij wat, dan ligt het toe en zegt... het welk enigerwijze ons tegen was. En enigerwijze wil zeggen op enige wijze. Dat wil zeggen, op een bepaalde manier was dat handschrift tegen ons. Het legde een juk op ons, het maakte ons tot slaven. Dan kun je zeggen, de wet is heilig en rechtvaardig en goed. Dat is mooi, maar als je er niet aan kunt houden, heb je er niks aan. Nou goed. Dus het was enigerwijze ons tegen. Die ceremonieën die zijn wel te volbrengen. Kost een paar centen, maar het is te doen. Zie? Maar die wetten, die praktische wetten, sociale wetten, of hoe je dat maar noemt, en morele wetten, ja, dat is een moeilijke aangelegenheid voor een mens. Zie? De ceremoniële zijn nog het makkelijkste. Daarom is het zo raar dat de officiële... Ik ken de Roomse leer niet, maar de Calvinistische ken ik wel een beetje. Daar is het idee van, ja, de Bijbel zegt dat we verlost zijn van de wet. Maar dat betreft de ceremoniële wet. Dus we hoeven die offers niet meer te brengen. We hoeven geen loofhuttenfeest te vieren, 7 dagen. En dat soort dingen meer. Niet in men viert men wel Pesach. Oh nee, ook niet. Men viert, ze noemen het alleen zo. Nee, ja, men gedenkt de opstanding van Christus natuurlijk. Maar toen maar. En noemt het Pasen. Vooruit dan. Maar goed, we zijn verlost. Hey, was dat dan dat juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen? Was de ceremoniële wet dan die gevangenis waaronder wij in bewaring gesteld waren? Kom op zeg. Nou ja. Nou ja, en dan heb je daar weer een variant op die leer. Die is weer precies andersom. Van de wet als zodanig trekt van de inzettingen trekt men zich verder niks aan. Maar men gaat tegenwoordig, omdat men christen is, gaat men de Joodse feesten vieren. Inclusief Chanukka, toch? Grote Verzoendag en Joods Nieuwjaar en wat het allemaal maar was. Waar ben je dan van verlost eigenlijk? Van de ceremoniële? Nou ja, het is één grote warwinkel. Maar men begrijpt de inzettingen van het nieuwe verbond niet. En dus valt men terug op het oude. En daar moeten we het over hebben, want daar gaat de brief van Timotheus wis en waarachtig over. En daarover hebben we het dan weer na de pauze. Maar ik moet even dit nog lezen, want er staat... uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was... in inzettingen het welk enige wijze ons tegen was... en heeft datzelfde uit het midden weggenomen... dus staat er allemaal 2 keer... hetzelfde aan het kruis genageld hebbende... en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, in hun hemd gezet, is de eufemistische vertaling, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd, dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in een stuk des feests of der nieuwe maan of der sabbatten, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het ding zelf, het lichaam, de substantie, is van Christus. En als u onder dat lichaam verstaat, dat is, zijn wij, dat is het lichaam van Christus, is de gemeente. Dan zeg ik, prima, dat is correct. Maar het betekent dus dat al deze oud-testamentische inzettingen op enige wijze uitdrukking geven aan de positie van Christus en de gemeente onder het nieuwe verbond nu. Ik zei gemeente, hè? Lichaam van Christus. Dat die oud-testamentische inzettingen symboliek zijn, zal ik maar zeggen, uitbeeldingen zijn van tegenwoordige gemeentelijke waarheid. Ontleend aan Israëlitische inzettingen, maar wel degelijk van toepassing op ons, als het lichaam van Christus. En daarna moet ik eigenlijk nog zeggen, wat Mozes gezien heeft op de berg, dat wilde Paulus ook wel weten. En een van de dingen die Paulus kort na zijn bekering, om zo te zeggen, zijn roeping ondernomen heeft, is een reis naar Arabië om daar te raden te gaan, schrijft hij in Galaten 1. En wat hij daar dus gedaan moet hebben, hij moet daar naar de Sinai geweest zijn, want in dezelfde Galaten brief staat in hoofdstuk 4 dat Sinai een berg is in Arabië. Kan niet schelen waar het is. Hij ging naar Arabië, zegt hij in hoofdstuk 1. En in hoofdstuk 4 zegt hij, Sinai is een berg in Arabië. Waar is hij dan geweest? Op de Sinai. Waarom is hij daar geweest? Om de Heer te raadplegen en om eventueel te zien wat Mozes daar gezien heeft. En als hij het mij vraagt, dat heeft hij ook gezien. En toen schreef hij aan de Korintiërs, ja, ik heb het gezien, ik zou je ervan kunnen vertellen, maar jullie staan het me niet toe. Dat is 2 Korinthe. Het welke mens niet geoorloofd is om uit te spreken, zegt hij. Maar als je de voorgaande hoofdstukken gevolgd hebt, dan is er maar één conclusie. Hij moest het wel uitspreken, maar de Korintiërs stonden hem niet toe. Zij zijn dan ook zijn doorn in het vlees. Hij heeft een geweldige boodschap en ik kan die aan de Korintiërs niet kwijt. Mozes moest er een afbeelding van maken. Paulus mocht het vertellen, dat was zijn opdracht. Maar niemand interesseert het. Dat is frustrerend, dat moet ik u zeggen. De wet is dus een schaduw van toekomende goederen. Er staat ook ergens een aanleiding tot een betere hoop, door welke wij tot God naderen, enzovoorts. Hoe dan ook, van de wet staat, het is onze tuchtmeester geweest, schrijft Paulus aan de Galaten. Hoe dan ook, het is achterhaald of gedateerd in de wat originelere betekenis van de term. Niet maar ouderwets, maar gewoon verouderd, achterhaald, omdat er wat beters voor in de plaats is gekomen. En dat was ook de bedoeling. Dat is wat uitgebreider wat ingezet wordt. Want u wordt geacht te weten wat Galaten 3 en 4 daarover zeggen. Namelijk dat God beloften gedaan heeft aan Abraham. Met betrekking tot de zaad van Abraham, het welk is Christus, staat daar, het welk is Christus. En dat weliswaar 430 jaar na die belofte, en dus ook na het verschijnen van Melchizedek, de wet daarbij gekomen is, maar er staat, dat doet niks af aan de beloften die God gedaan heeft. Alleen, die wet verhindert de vervulling van de belofte Gods. Dus die beloften blijven dus gewoon staan. En het was wachten op de vervulling van de wet niet maar de beëindiging, maar de vervulling van de wet. Opdat daarna alsnog die beloften vervuld zouden kunnen worden. Dat de zaligheid uit genade zou kunnen gegeven worden nadat de wet zijn loop heeft gehad en aan de rechten der wet was voldaan. De wet heeft dus altijd het aanbreken van wat wij het nieuwe verbond noemen geblokkeerd. En daarmee de vervulling van de belofte aan Abraham. Hebben jullie dat nog? En voor zover men het idee heeft dat de wet voortvloeit uit de belofte aan Abraham, moet ik u zeggen, dat is een misverstand. Het is het nieuwe verbond vloeit voort uit de belofte aan Abraham. Maar eerst kwam er de wet die daar een illustratie van geeft. Een schaduw daarvan is. Zodat er inderdaad een soort doorgaande lijn is van de belofte via naar de wet. Maar alsnog wordt de wissel omgelegd, dus van de belofte naar het nieuwe verbond in één keer. En de wet staat eigenlijk op een zijspoor als een illustratie. Dat is hoe het uiteengezet wordt. Maar wij leven onder het nieuwe verbond. Wij hebben dus die rechten van dienst niet, om de term uit Hebreeën 9 vers 1 te gebruiken. Wij zijn geplaatst in de vrijheid. Wij zijn verlost van dat juk dat Petrus nog hun vaderen, de Joodse vader, hebben kunnen dragen enzovoorts. Wij leven onder het nieuwe verbond en daarmee onder het hoge priesterschap van Christus, die dat geworden is op grond naar de kracht des onvergankelijke levens. Ik heb het niet gelezen, maar het stond een paar versen verderop in Hebreeën hoofdstuk 7. In zijn opstanding namelijk. En onder het nieuwe verbond, daar hebben wij als gelovigen misschien rechten en plichten, net als onder het oude verbond, maar toch anders. Dat is wat de Heer zei toen hij zijn Joodse tijdgenoten opriep en zei: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Waarvan vermoeid en belast? Van de wet. Zeker, ja. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, zei hij, want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Dat wil zeggen, toch bepaalde verantwoordelijkheid, maar dan niet onder de wet, maar onder de genade, niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En daar gaat het hier vervolgens over in 1 Timotheus 1, want inmiddels waren wij al terecht, of 4 weken geleden, bij vers 11... bij het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. Want de bediening van de apostel Paulus, dat wat hem toebetrouwd is, dat is niet een functie onder het oude verbond. Hebben jullie dat nog? Paulus was trouwens ook niet een priester. Hij was niet uit Aaron, hij was niet uit Levi, hij was uit Benjamin. Maar de bediening van Paulus als apostel, laten we het zo maar zeggen, want die term gebruikt hij bij gelegenheid. Nou ja, in vers 1 gebruikte hij die. Dat is niet een functie of een ambt onder het oude verbond als zodanig. Het heeft er niks mee te maken. En hij zegt het hier wat uitgebreid. Maar waar het op neerkomt is dat hij zijn bediening heeft ontvangen niet door wet, maar door of uit genade. Dat staat eigenlijk pas in vers 14, maar ik lees het met u. Want het gaat verder in vers 12 met: ik dank hem die mij bekrachtigd heeft. Dat betekent waarschijnlijk letterlijk die mij kracht gegeven heeft. Maar bekrachtigen is een bredere term. Je kunt namelijk ook een overeenkomst bekrachtigen, een schrift ondertekenen Of hoe de uitdrukkingen maar luiden allemaal in Daniël 6. O gij, o koning, hebt de schrift getekend en dat het decreet getekend zou worden, dat enzovoort. Dan staat er een keer 6, 7 met allemaal verschillende uitdrukkingen. Bekrachtigen is iets officieel maken enzovoort. Dus die bekrachtiging waar hij het over heeft, is in feite zijn aanstelling. Dat blijkt ook uit de volgende verzen. En dat hij daartoe kracht ontvangt, ja, dat staat ook op andere plaatsen. Er staat dat hij bekwaam gemaakt is, niet uit zichzelf. Hij zei, onze bekwaamheid is niet uit onszelf, maar is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet de letter, maar des geestes enzovoorts. Dat is 2 Korinthe 3, meen ik. Maar hier heet het, ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Dat wil zeggen, Christus Jezus heeft hem bekrachtigd, namelijk hem in de bediening gesteld. Officieel aangenomen in deze functie, betekent dat. Wie? Paulus. Wie? Nou, die tevoren een lasteraar was. Gods lasteraar heeft men ervan gemaakt, en dat is min of meer terecht natuurlijk. Een godslasteraar, een vervolger en verdrukker. U weet wat Jezus tegen Paulus zei, tegen Saulus zei. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Nou ja, Saul vervolgde natuurlijk de gemeente. En gewoonlijk ziet men in deze uitspraak dan ook dat de gemeente daar al inderdaad het lichaam van Christus is, zal ik maar zeggen. Ik vind het erg theoretisch, maar het is inderdaad zo. Ja, dat is ongetwijfeld zo, dat is correct. Ja, wat vervolg jij mij? Want de gemeente is in Christus en Christus is in de gemeente. Hij was dus een vervolger, een verdrukker. Maar, zegt hij, mij is barmhartigheid, ander woord voor barmhartigheid. Dank u. Genade, ja. Mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Dat is ook een mooie. Taalkundig is dit ook een mooie. Ja, er staat, hij was dus onwetend en ongelovig. Maar let op hoe het er staat. De beide uitdrukkingen hebben niet hetzelfde gewicht. Er staat eerst, terwijl ik het onwetend gedaan heb. Gedaan, dat is gewoon het volgende deelwoord. Het werkwoord eigenlijk dan, hè. En dan onwetend is het bijwoord. Dat wil zeggen, is daaraan ondergeschikt. Hoe heb je het gedaan? Onwetend. En daarna had er ook kunnen staan, ik heb het onwetend en ongelovig gedaan. Maar het ongelovig zou dan ook een bijwoord geweest zijn. Maar om het te beklemtonen, is het ook veranderd in een zelfstandig naamwoord. Precies wat ik u dus straks uitlegde. Het is veranderd in een zelfstandig naamwoord. Namelijk in ongelovigheid. Dat is een ding. Dat is dus sterker. Waaruit volgt, hoe komt het dat hij de gemeente dan wel Christus vervolgd en verdrukt heeft? Omdat hij ongelovig was. En als je ongelovig bent, ben je noodzakelijk onwetend. Niet andersom. Als je onwetend bent, ja, dan kun je niet eens spreken over gelovig of ongelovig. Speelt geen rol. Als je niet bewust bent van wat er gezegd is, wat er tot je gekomen is, en dus niks weet, kun je niet zeggen dat zo iemand ongelovig is of gelovig. Nee, hij gelooft niet. Maar om nou te zeggen dat hij ongelovig is, dat is ook moeilijk. Kortom, hij was ongelovig. Dat is het. En daarmee ben je dus op het bekende terrein. Dat wil zeggen, hij kende het woord van God. Hij was daarin grootgebracht, dat weten we. Hij was een fariseer. Hij was, nou ja, onderwezen enzovoort. Maar kennelijk geloofde hij niet. Ja, ik vind het nog steeds tamelijk onbegrijpelijk. Ja. Maar ja, het is maar hoe het je geleerd wordt, hè. Ja.
Zelfs op de kort schrijven.
Ja, liever niet, broeder. Dat herinner ik me ineens weer, want ik zondag... Dat is toch al lang geleden inmiddels. Zondagochtend, ja, ik weet het, ik moet dat niet doen, maar ja... Dan moet ik zondagsmorgens vroeg op en dan moet ik een heel eind rijden om 10 uur ergens te zijn. En dan moet ik even ontbijten en ik zit nog te slapen. En dan zet ik de televisie aan, even een boterham eten, kopje koffie, televisie aan. Dan komt er zo'n domina, maar die heet ook niet meer zo, want die heette tegenwoordig dominee. En het was van de KRO-NCRV. En die vertelde iets, het was proza, maar er kwamen dezelfde uitdrukkingen terug. Want dat ging over, ja, maar wij weten niet, want wij kunnen het niet weten. En dan twee zinnen en dan kwam er weer die zin voorbij. Want wij weten niet, want wij kunnen het niet weten. Enzovoort. Maar wat zou het toch mooi zijn als we misschien dan toch... Hierna dat er dan toch nog iets was enzovoort. En ze had een soort ronde, of het nou een soort vaas moest voorstellen of zo. Typisch moderne kunst. Namelijk een soort ronde bol, maar als een soort vaas. Met breuken erin. Die waren dan wel weer dicht, geloof ik. Maar als je daar dan een vaccinelichtje of zoiets in zette, was kennelijk licht in, dan scheen dat door die keren, door die breuklijnen, scheen dat naar buiten. Dat was toch zo mooi. Want misschien, ja, het is wel duister, maar misschien is het toch een sprankje van op. Want wat zou het toch mooi zijn? Maar wij weten het niet, want wij kunnen het niet weten. Dat is dan...
Zonde.
Ook NCRV. Ik bedoel...
Ja. Nou, zonde van de stroom.
Hoe lang hebben die lui daarvoor moeten studeren? En dan zeggen ze, wij weten het niet, want wij kunnen het niet weten. Nee, als je niet gelooft wat je Bijbel zegt, dan kan je het niet weten. Maar je kunt je studie besparen.
Ja. Dan denk je, nou staat hier het potbakje thuis worden, pas in dat geval.
Ja, zoiets, zuster. Ja, mijn ontbijt smaakt niet. Nee, ik weet niet meer wat ik gegeten heb eigenlijk. Maar ja, ik weet het, ik moet dat niet doen. Want ja, maar aan de andere kant, ja, dan zie je toch hoe dat gaat. En het wordt uitgezonden. Ja. Niet als iets bijzonders, maar dan gaan bij tourbeurt. Dan komen ze dan en maar die en die. En dan staan ze in de rij. En, nou ja, want zo gaat dat in die kringen. Maar die lui geloven niks. Dan heb je ook nog dat programma dat heet Het Vermoeden. Weet u wel? Ja. Het vermoeden. Of de verandering. Nou ja, ja, maar waar het altijd over gaat is niet over de Heer, niet over God, niet over het wat God beloofd heeft. Het gaat over mensen en hun emotionele problemen. Niet wat de echte problemen zijn, maar hoe ga je ermee om en wat ging er door je heen? En hoe heb je dat nu en hoe heb je dat nou verwerkt? Heb je dat al verwerkt enzovoort? En wat is, nou ja...
Dat is de
EO. Ja, dat is zelfs de EO, ja. Dat is zelfs de evangelische omroep. Er is niks evangelisch aan, hoor. Helemaal geen blijde boodschap of iets dergelijks. Ik vind het heel erg triest. Ze weten niks. Maar ja, dat is Paulus. Was Paulus. Ongelooflijk. En Mausgangers.
Ja,
het is zo weer Pasen, dus hoop ik tenminste. Emmausgangers, onverstandiger en trager van hart om te geloven, maar dat staat er niet. Trager van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben. Maar ze waren voor een deel ongelovig. En ze bestonden het om te zeggen, wij dachten dat hij degene was die Israël verlossen zou, maar het is nou al de derde dag dat hij dood is. En hoe dicht kun je bij de waarheid zitten en hem toch missen? Ik vind dat nog steeds onbegrijpelijke dingen, eerlijk gezegd. Maar ja, het gebeurt. Ja. En met Saul was het dus ook zo. gericht op de mens, dan is hij gericht op wetten en regels, voorschriften. Hou je nou maar aan de voorschriften. Dan zegt hij, maar ik weet niet wat ik doen moet. Nou, hoe leest gij? Wat staat in de wet? Nou, doe dat dan. Zonder de wet leeft. Maar dat laat het hart leeg natuurlijk. Schiet echt niet op. Nou ja. Ik heb het gedaan in mijn ongelovigheid. En ik was dus onwetend. Maar mij is barmhartigheid geschied. Maar het volgende vers zegt, doch de genade onze Heeren is zeer overvloedig geweest. En die genade onze Heeren, die zeer overvloedig geweest is, hield niet maar in dat Paulus zijn zonden vergeven zijn en dat hij dus in de hemel komt of zoiets. Het hield in dat hij bekrachtigd is geworden, namelijk hij is in de bediening gesteld. En daar gaan deze versen over. En het wordt aan Timotheus tot voorbeeld gesteld. Want die genade, dat is de genade die aan Paulus verleend is, niet maar om een kind van God te worden, maar om inderdaad ingeschakeld te zijn, om zo te zeggen, een plaats te hebben gekregen in het lichaam van Christus, of anders een functie gekregen te hebben in het werk des Heren in onze tegenwoordige tijd. Kortom, hij werd tot apostel gesteld. En dat is de wat hier feitelijk beschreven wordt. Daarom heet het ook, de genade onze Heeren is zeer overvloedig geweest. Zie? Men lezen Romeinen hoofdstuk 12. In Romeinen hoofdstuk 12 begint eigenlijk het praktische gedeelte van de brief, min of meer. Ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, Goden welbehagen offer. Het is ongeveer hetzelfde als naderen tot de troon der genade om je ter beschikking te stellen aan degene die op die troon zit. Denk ik, sluit hem maar even kort met de Hebreeënbrief waar we zojuist waren. Want dat is uw logische, logikos, uw logische godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. De vernieuwing van uw mind. Uw denken. Opdat gij moogt proeven welke de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En dan komt hij. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik en ieder die onder u is. Waarom heeft Paulus ons iets te zeggen? Omdat hij genade heeft ontvangen om die positie in te nemen. Inderdaad, de geroepen apostel, om zo te zeggen. Zie? Door de genade die mij gegeven is. Dat betekent niet omdat mijn zonden vergeven zijn, zeg ik tot een ieder van u. Nee, omdat dat mijn verantwoordelijkheid is om u dat te vertellen. Zie? Die genade is dat. Dat zeg ik in ieder onder u dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot zekere maat. Gelijk als God in ieder de mate des geloofs gedeeld heeft, enzovoorts. De inhoud van het vers ga ik verder niet op in, maar wat de man uiteenzet is, mijn positie, de genade die ik heb ontvangen, die heeft mij geplaatst in deze positie van apostel. Daarom schrijf ik deze brief. Maar ieder van ons zou een plaats in de gemeente innemen. En het is van belang dat wij leren verstaan, leren proeven welke plaats dat voor een ieder van ons is. Dat wil zeggen, te beproeven wat onze verantwoordelijkheid of speciale gave is, wat hetzelfde is, enzovoorts. Dat wil zeggen, we hebben niet alleen genade ontvangen en dus vergeving van zonde, maar we hebben genade ontvangen om onze levens toch inhoud te geven. Dat wil zeggen, om de Heer te kunnen dienen in alle oprechtheid, enzovoorts. Dat is het. En dat zegt hij niet alleen hier, dat wordt natuurlijk uitgebreider uiteengezet, maar ik beperk me nou even tot wat hij over zichzelf te melden heeft. Want twee hoofdstukken verder, in hoofdstuk 15, Oké, drie hoofdstukken verder. Vers 15. Hoofdstuk 15, vers 15. Ik heb u eensdeels te stoutelijker geschreven. Heel voortvarend betekent dat. Stout wil eigenlijk zeggen over de gangbare grens heen. Dat is stout. Het wordt ook opgevat als dapper. Hij heeft zich verdapperd, heet het dan. Maar dat is Vlaams, denk ik, langzamerhand. Hè?
Karel de Stouten.
Hij heeft zich verdapperd. Je hebt Karel de Stouten, die heeft zich verdapperd. Ja. Ja. Ik heb u eensdeels te stoutelijker geschreven, broeders. U als wederom dit indachtig makende om de genade die mij van God gegeven is, opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het evangelie van God bedienende, enzovoorts. Daar staat dus ook om de genade die mij van God gegeven is. Hij zegt, het is mijn bediening als dienaar van Jezus Christus. En die dienst, die functie, heb ik uit Gods genade ontvangen. Zie? Nou, nog maar een paar dan, want in 1 Korinthe 3 kom ik het ook tegen. In 1 Korinthe 3, daar lees ik in vers 10. Het zijn bekende teksten. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als wijs bouwmeester het fundament gelegd van Gods gebouw uit vers 9. Het huis Gods, de tempel, de gemeente. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Zie je? Maar hij moet natuurlijk voortvarend zeggen, ik heb een fundament gelegd. Maar hij zegt, dat is mijn verdienste niet. Maar dat is, heb ik uit Gods genade ontvangen, deze verantwoordelijkheid. En dan loopt hij niet voor weg. Hetgeen de Corinthiërs betreurden. Want die hadden het niet zo erg op Paulus, hè, dat weet u. Hè? En dan zegt Paulus, ja, maar het is mij wel toebetrouwd. Deze functie. Dat herhaalt hij nogal eens. In deze brief. Komt trouwens ook voor in 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Waar hij eerst zegt dat hij de minste is van de apostelen. Dat is vers 9. In 1 Timotheus 1. Noemt hij zich trouwens de voornaamste der zondaren. Maar daar kom ik vanzelf nog wel op terug. Ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Naar menselijke maatstaven dus. Hè? Omdat ik, en sterker dan omdat is daarom dat. Zie, dat is een sterke uitdrukking. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods. En dan weet u het al. Hè? Door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet ledig, niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Nog niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Zie? Dat is de genade. Hij had het niet verdiend. Hij zegt het ook. Nee, dat kwam mij niet toe. Ik was de laatste die daarvoor in aanmerking kwam. Maar hij werd de eerste. De voornaamste. Nou ja, doe maar. Zo ook. In Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3, vers. Eigenlijk al in vers 2. Hè? Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling, de huishouding der genade Gods, die mij is gegeven, die mij is toebetrouwd aan u. Maar hij zegt eerst, het is mij gegeven, dus hij is er daarna verantwoordelijk voor. Niet hij alleen overigens, maar hij beschouwt het wel als zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. En dat is het dan. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, enzovoort. hetgeen gebeurd moet zijn toen hij inderdaad op de Sinaï was in Arabië. De plaats waar Mozes het een en ander hemelse dingen gezien heeft. Maar dat terzijde, het gaat mij nu om die genade. Maar die wordt ook genoemd in vers 7. Het evangelie uit vers 6, waarvan ik dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods. Dat is al twee keer hetzelfde, want het is een gave. Een cadeau en dus genade. Naar de gave der genade Gods die mij gegeven is. Dat is al drie keer. En dat na de werking zijner kracht. En wat lazen wij? Dat hij mij bekrachtigd heeft. Ja. Mij in de bediening gesteld hebbende. Ja. En hier staat precies hetzelfde met een beroep op de gave der genade Gods die mij gegeven is. En dan nog een keer. Vers 8. Mij, de allerminste van al de heiligen, de voornaamste der zondaren. Maar hier heet het, de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Zie? Heel zijn bediening maakt deel uit van de genade die hij van God heeft ontvangen. En zo is het met ons ook. Wij krijgen genade. Op genade, genade voor genade, of hoe het maar heet in Johannes hoofdstuk 1. Of het is de rijkdom der genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Uit Efeze 1. Zie? En we hebben ook nog in dit verband trouwens Efeze hoofdstuk 4... Waar het gaat over de zogeheten gaven. Ik vervang het woord gaven meestal door verantwoordelijkheden. Want dat is wat gegeven wordt. Dat is de inhoud van die gaven. En daar staat er, vers 7. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat, afmeting, der gave van Christus. En het vervolg is in vers 11. Hij heeft gegeven sommigen tot apostelen en zo verder. Dat is dus inderdaad uit de genade. En dat woord maat erbij wil zeggen dat die gaven beperkt zijn. Dat wil zeggen dat het zijn grens heeft. En ieders verantwoordelijkheid is ook inderdaad begrensd. Ze hebben in de tijd uitgevonden dat als je ergens in loondienst bent, dat er ergens een stuk geproduceerd wordt, een stuk tekst, waarin je functie beschreven wordt. Zodat als je een opdracht krijgt die je niet bevalt, dat je altijd nog kunt zeggen met een stukje van, staat niet in mijn functiebeschrijving, dus ik hoef het niet te doen. Daar hebben we niet afgesproken, valt er buiten. Heb je dat nog? Nou, voor kinderen van God geldt precies hetzelfde. Er zijn dingen die wij niet hoeven te doen. Die anderen moeten doen, of zullen doen, of misschien niet doen. Maar dat is onze verantwoordelijkheid niet. We hebben onze eigen verantwoordelijkheid. En die is beperkt. Godzijdank. Ik ben er blij mee. Want er zijn dingen die hoef ik niet te doen. Dat weet ik zeker. De Heer hoort me, maar... Maar ik weet het zeker. Dat is gewoon omdat het, ja, dat is niet goed. Dat moet je anderen laten doen. Die zijn daar weer voor. Dat is een kwestie van functieverdeling. Weet u nog? We noemen dat de aanstelling van de diakenen. In handelingen, weet u. Ja. En een hand is geen voet en een voet is geen hand. Hoewel je op handen kunt lopen. En op je tenen trouwens ook. En sommigen lopen op de handen van anderen. Maar... Weer wat anders. Maar het gaat erom dat de Heer ons uit genade niet maar de zonde vergeeft. Dat is leuk voor op de jongste dag of wanneer het maar was. Of als je aan de hemelpoort komt of hoe ze dat maar zien. Hij heeft ons begenadigd waarbij hij onze levens, niet alleen hij geeft ons eerst leven, maar daarna geeft hij dat leven ook nog inhoud. En dat is allemaal uit Gods genade, dat is wat hij ons geeft. Ik verbaster een bijbelvers, dat mag eigenlijk niet natuurlijk, maar die uit Romeinen 6, waar staat de bezondiging, de zonde is de dood, maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven. En die verbaster ik altijd tot de genade geeft Gods is het eeuwige leven. te leven. Niet maar dat je het krijgt.
Je moet het uitleven.
Maar dat het ook... Ja, grijp naar het eeuwige leven, schrijft Paulus aan Timotheus. Zover zijn we nog even niet, maar dat is in hoofdstuk 6, geloof ik. Grijp naar het eeuwige leven. Niet omdat hij het niet had, maar omdat hij het had. Doe er dan wat mee. Zie? Dat is het idee eigenlijk. En dat is de genade van God, dat hij ons een plaats geeft in zijn... Ja, in zijn werk. En dat werk, dat is echt maar samenvattend, is maar één ding. Dat is de roeping, de opbouw, de verzameling. De wording, de vorming van de gemeente. En in de praktijk dus de vorming van elke gelovige individueel. Dat is waar het allemaal over gaat. Vandaar dat ik kan schrijven, Paulus kan schrijven aan de Corinthiërs, die zich aan alle kanten te buiten gingen. Hij zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig, namelijk niet alle dingen stichten. Wat moest er dan gesticht worden? Want stichten is bouwen. De gemeente. Ja, ja, niet de plaatselijke organisatie hoor, maar... De gelovigen individueel als behorend tot het lichaam van Christus. Dat is waar het over gaat. Maar goed. Wij moeten het voor vanavond overigens hierbij laten. Anders ga ik over mijn maat heen. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om dankbaar te zijn... voor de genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons... Zodanig dat u ons niet alleen onze rekening betaald hebt, dat wil zeggen onze schuld hebt weggedaan, maar dat u ons ook daadwerkelijk nieuw leven hebt geschonken en ons bekwaam hebt gemaakt om uw dienaren te zijn onder het nieuwe verbond. En wij danken u dat we mogen leren leven uit de rijkdom van uw genade, met een troon der genade die uw troon geworden is, als de middelaar en borg van het nieuwe verbond. En we danken u dus dat wij uit genade u mogen dienen, u kunnen dienen. Onze lichamen mogen stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Mogen ingaan in het heilige der heiligen achter het voorhangsel. En daar onze plaats innemen als behorend tot een nieuwe schepping. Behorend tot een volk van eerstgeborenen. Behorend tot een hemelsvolk waarvoor u nog een bestemming hebt straks in de openbaring van uw heerlijkheid. En we danken u daarom ook dat we dat vanavond onder ogen mochten krijgen. Uw woord tot ons mogen nemen om ons daarmee te voeden. En in alle vrijmoedigheid bevelen we ons dan ook aan bij de kracht van uw genade. Opdat die in onze zwakheid zal worden volbracht in overeenstemming met uw beloften. Verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.